Dit is weer een nieuwe aflevering in de podcastserie Gelukkig worden, hoe doe je dat? Mijn naam is Jan-Jaap van Hoekel. De eerste 7 afleveringen van deze podcastserie heb ik samengemaakt met Emily van Steen. En die gingen voornamelijk over geluk in het algemeen. Geluk, wat is het? Geluk, hoe bereik je dat? En alles wat met geluk te maken heeft in de breedste zin van het woord. Inmiddels ben ik toe aan een verdieping. En je zou dat kunnen noemen, gelukkig worden, hoe doen zij dat? Ik praat met mensen die de weg zijn gegaan van niet zo gelukkig of ongelukkig naar een gelukkiger leven. En als eerste praat ik met een jonge vrouw. Die heeft geleden aan de, je mag wel zeggen, duivelse ziekte, anorexia. Haar naam is Jackie. En in 4 afleveringen vertelt zij wat zij heeft doorgemaakt. En hoe ze uiteindelijk met de uiterste krachtinspanning in staat is geweest om weer baas te worden over haar eigen leven. Dit is aflevering 8. Hi Jackie.
Hey.
Fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel, vind ik ook.
We gaan een heel spannend, toch wel zwaar onderwerp bespreken. Anorexia. Dat heeft een langere naam, anorexia. Hè?
Ja, anorexia nervosa.
Nervosa, zo heet het officieel.
Ja, volgens mij wel.
Ja. En daar heb jij in je iets jongere jaren nogal last van gehad.
Mm-hmm.
En dan druk ik mij heel voorzichtig uit.
Ja.
Last, hè? Het is wel meer dan dat, hè? Want het heeft je leven bepaald. Jarenlang.
Klopt, ja.
En ik vind het zo fijn dat je... we kennen elkaar al wat langer. Hè, ik ben ook in die fase dat jij zo voelde, hè, dat je zo leefde. Hebben we met elkaar vaak gesproken. En ik vind het, en dat meen ik, vind het heel dapper dat je nu in je leven zover bent dat je zegt, ik wil het nu wel eens verteld hebben.
Mm-hmm.
Hè, wat me is overkomen, hoe dat gegaan is, hè, en hoe dat ik uiteindelijk daar min of meer van af ben gekomen. Maar laten we bij het begin beginnen.
Ja.
Waar begon dat? Misschien moet je even uitleggen wat anorexia is.
Anorexia is eigenlijk een ziekte dat zich op verschillende manieren kan uiten. Maar voor mij heeft het zich geuit in niet eten, heel veel moeite hebben met eten, heel erg angstig zijn om te eten. En wat er dan voor zorgt dat ik heel erg ben afgevallen en eigenlijk in een steeds meer proces kwam van negatieve gedachten rondom eten, maar ook over mezelf. Dat eigenlijk zover kwam totdat ik niet meer wilde eten, niet meer kon eten en constant in die strijd zat met mezelf.
Maar mensen noemen het een eetstoornis. En
ja.
Jij zegt gewoon, het is een ziekte.
Ja.
Dat is iets anders dan een stoornis. Hè? Dat,
ja.
Je hebt natuurlijk gelijk, het is een ziekte.
Ja, ik vind stoornis vind ik sowieso best wel, ik weet niet, een negatief woord of zo. En een ziekte, stoornis klinkt bijna alsof je er iets aan kan doen. En een ziekte klinkt iets wat je overkomt. En anorexia overkomt je... Je kiest daar niet voor. Het is niet een keuze die je maakt. Het is door omstandigheden ontstaat een ziekte. En
ja.
Zo en, ook anorexia.
Maar je zegt het ook goed, anorexia. Zeg maar, het eetproces, hè, dat negatieve eetproces, is een verschijnsel van anorexia.
Ja.
Maar is anorexia niet, hè, want het kan vele verschijningsvormen hebben.
Ja, uiteindelijk draait het wel altijd om het stukje eten. Maar je hebt wel verschillende vormen van hoe het zich verder uit en in de mate dat het er is.
Noem eens een voorbeeld hoe het anders kan uiten dan bijvoorbeeld bij jou.
Nou ja, bijvoorbeeld ik had vooral dat ik niet at. Maar je hebt ook mensen die dan soms wel eten, maar gaan braken. Dus hun vinger in de keel steken.
Ja, ja.
Wat ik meer deed was compenseren door middel van sport. Dus er zit altijd wel een compensatiecomponent in. Maar voor iedereen is dat wel verschillend.
Kun je aangeven waar dat precies... Waar begint dat? Kun je dat sowieso aangeven? Waar begint dat? Waar begon het bij jou?
Ja, voor mezelf kan ik het wel aangeven. Voor anderen weet ik niet. Maar bij mij begon het heel erg... om mijn 17e. Ik was me altijd wel bewust van mijn lichaam. Of al langere tijd bewust van mijn lichaam. En ik zat ook al langere tijd niet zo lekker in mijn vel. Ik heb best wel wat meegemaakt in mijn jeugd. Wat ook wel voor gezorgd heeft, denk ik, dat ik op een andere manier wat meer bevangen ben gaan leven.
Kun je aangeven wat bijvoorbeeld?
Nou ja, ik heb in het verleden 2 verlieservaringen meegemaakt. Een vriendje die is komen te overlijden. En mijn vader is een jaar later eigenlijk bij ons weggegaan, heel onverwachts. En tussendoor is ook nog onze kat overleden, die al vanaf het begin, ja, eigenlijk al zolang ik me kon herinneren, bij ons was.
Ja, als kind komt dat wel binnen. Hè?
Ja, en dan, dan heb je in ruim een jaar 3 verlieservaringen. En dat heb ik nooit echt kunnen verwerken. En daar, toen ben ik eigenlijk bij psychologen gekomen en therapeuten. En
toen al, op je 17e?
Nee, daarvoor.
Oh, daarvoor al?
Daarvoor al. Ja. En toen is nu met terugwerkende kracht ook wel... Ik werd het probleem, terwijl ik was niet het probleem. Maar zo voelde dat wel voor mij. En eigenlijk doordat ik dat daarover nooit heb kunnen rouwen... of niet voldoende heb kunnen rouwen... ja, dan op een gegeven moment gaat je gaat een uitweg zoeken... om met die emoties om te kunnen gaan. En dan voornamelijk de emotie, denk ik, angst en verdriet... en een stukje boosheid.
Maar het feit dat je naar een psycholoog ging... dat heb je natuurlijk zelf niet bedacht.
Nee, dat was...
Dat heeft je moeder bedacht, of je vader bedacht, of je ouders,
ja,
waarschijnlijk.
Ja, zeker. Ja, omdat natuurlijk een scheiding... en vooral nu is daar gelukkig steeds meer over bekend... maar in de periode dat mijn ouders gingen scheiden... was dat nog best wel uniek. Ik bedoel, het was nog niet zoals soms nu is.
Nee.
Maar daardoor was ook nog heel weinig bekend over... wat dat voor een kind doet en... hoeveel een kind dan eigenlijk meekrijgt en wat voor impact dat kan hebben. En mijn moeder was daar gelukkig best wel bewust van dat dat best wel veel impact kon hebben. Maar de keerzijde daarvan is dat als je op zo'n jonge leeftijd naar verschillende soorten van therapie of hulpverlening gaat, is dat er wordt gewerkt aan jou, terwijl het gaat niet om jou. Het gaat om... het systeem waar je vandaan komt en dat daarin niets is veranderd.
Ja, precies, ja.
En jij kan naar een therapeut gaan en jij kan iets met een therapeut doen. Maar als er niets verandert in het systeem van het gezin, dan kom je elke keer weer terug in datgene wat je kent. Dus daarin is verandering heel moeilijk en daarin heb ik heel lang gezeten.
Ja, maar nou moet je even duidelijk maken, want ik vind het wel interessant wat je zegt. Maar het systeem, zeg jij dan? Dus je bedoelt eigenlijk het gezin waar je leefde en opgroeide. Maar goed, het systeem, dus zoals het was, werd mede gevormd door het feit dat je ouders uit elkaar waren.
Mm-hmm.
En dat je dus een moeder had. En je hebt ook een broer, hè, en jij. En dat was het.
Yeah.
Wat moest daar dan aan veranderen? Wat, in die zin... dat het beter met jou zou kunnen gaan. Hoe zou dat dan moeten veranderen?
Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik denk vooral... mijn moeder had ook veel verdriet rondom... het feit dat mijn vader bij ons weg was gegaan... en dat wel onverwachts kwam. En ik denk de emoties die in huis hingen... dus de emoties die thuis waren... die voelde ik.
Nou begrijp ik het wat je zegt, ja.
En die waren niet altijd van mij, maar die voelden wel als van mij. En ik voelde me daar verantwoordelijk voor.
Zeker, met andere woorden, wat je zegt is eigenlijk... als dat als daar wat meer balans in was geweest... Hè, van pijn en verdriet, maar ook weer door kunnen, et cetera... met alle positiviteit van dien... dat je dat eigenlijk in wezen nodig had. Maar dat was er niet op dat moment.
Ik denk, voor mij zo voelde het soms... zoals ik nu terugkijk, ziet het er voor mij een beetje uit als... ik had wel echt een onbevangen leven voor de scheiding. Ja. En voor de dood van mijn vriendje en kat. En een leven daarna waarin ik heel erg... ik was altijd wel zorgzaam, maar waarin ik overbezorgd werd al op jonge leeftijd. En me heel erg verantwoordelijk voelde voor mijn ouders, mijn broertje. En heel erg het gevoel had dat ik daarin iets moest veranderen. Als je zo jong bent, dan wordt dat wordt je bijna je identiteit. Je gaat je daaraan binden, zeg maar. En op een gegeven moment, als dat niet het is wat in de kern bij je hoort, op een gegeven moment gaat dat zich vastzitten en dat moet er een keer uit.
Nee, maar je hebt gelijk, dat hoort ook niet bij zo'n jonge leeftijd om die verantwoordelijkheid te dragen. Maar goed, die droeg je slechts niet omdat die werd opgedrongen, maar omdat jij dat zo voelde.
Ja.
Omdat jij op die manier reageerde.
Ja, en dat kwam er dus uiteindelijk op mijn 17-jarige leeftijd, kwam dat er dus uit door middel van een eetstoornis. Want mijn emmer liep gewoon over.
Ja.
En je lichaam en je geest gaan iets verzinnen om... Of ja, verzinnen is misschien niet het juiste woord, maar er gaat iets gebeuren waardoor het eruit moet. En
dat is wat je achteraf nu zegt.
Ja.
En dat heb je natuurlijk wel goed geanalyseerd in je leven, want het is hem eigenlijk overkomen.
Ja.
En dat je dat hele traject nog eens hebt afgelegd. Maar waar begint dat dan feitelijk? Hoe ging dat?
Ja, voor mij begon het echt nu met terugwerkende kracht dat ik het ben gaan opmerken. Niet op dat moment zelf, maar wel als ik erop terugkijk. Op vakantie met een vriendinnetje, waarin ik gewoon veel meer vrijheden had en ruimte had. En dat ik daar wel echt meer ging opletten met eten. Me wel echt controle over probeerde te houden. En ja, was dat wel zichtbaar.
Ja.
Met terugwerkende kracht ook voor mezelf.
Maar goed, dat begon dus met eten. Dus met, zo onnozel als ik dan ben, denk ik. Dus kennelijk vond je jezelf te dik. Dat was het probleem.
Ja, dat was niet het probleem. Ik denk dat was een uiting van alles. Kijk, uiteindelijk, ik vond mezelf gewoon totaal niet goed genoeg. Dus ik vond mezelf niet per se alleen te dik. Dus ik wilde niet afvallen omdat ik mezelf te dik vond. Ik wilde controle over mezelf. En ik vond de controle in het stukje eten. Want daarin kon ik wel iets aan mezelf veranderen.
Jij was de baas.
Ik was de baas, ja.
Dat was nieuw.
Mm-hmm.
Jij bepaalde.
Ja. En toen dat lukte en dat steeds meer lukte, dus ik steeds meer afviel en steeds minder kon eten, gecontroleerder kon eten, dingen nee kon zeggen. Toen werd dat een verslaving, dus je wilt dan eigenlijk steeds meer. En je voelt je ook beter als je het wel doet, maar je gaat je ook slecht voelen als iets niet lukt of als je iets wel hebt gegeten of wat dan ook. Dus eten wordt eigenlijk een straf.
Maar nogmaals, achteraf zeg je dat je daar dan verslaafd aan raakt. Hè?
Mm-hmm.
Maar dat ervoer je niet op dat moment waarschijnlijk.
Nee, op dat moment. Je bent hier, zoals ik net ook zei, met terugwerkende kracht zie ik dat als het moment van, daar ging het, daar is het echt begonnen. Maar toen was ik me daar helemaal niet bewust van.
Dat bedoel ik.
Toen dacht ik gewoon van,
er was niks aan de hand met jou.
Nee, ik eet gewoon gezonder. Ik eet bewuster. Ik val een beetje af. En dat was het. Maar daar zat natuurlijk veel meer onder.
Dus jij voelde je redelijk normaal.
Mm-hmm.
Hè? En je deed wat je deed. En je was er trots op dat jij in dat stuk van je leven zelf de maat aangaf. Hè?
Ja.
Maar je omgeving?
Nou ja, toen ik terugkwam van die vakantie zag mijn moeder eigenlijk al wel dat ik best wel was afgevallen. had haar zorgen ook wel naar mij uitgesproken. Maar ja, eigenlijk hadden we daar allemaal nog nooit echt van gehoord of wat dan ook. Dus ik weet wel dat ik toen weer naar school ging en dat... Nou ja, op school heb je nog minder controle, dus dat ik daar wel nog meer kon afvallen. En dat mijn moeder dat ook steeds meer ging zien en eigenlijk ook wel dat bij mij probeerde te bespreken. Maar ik dat heel snel wegwuifde als in, maar dat is niet zo en ik eet toch gewoon. En,
het grappige is, je zei het, maar je meende het ook.
Ja, ik dacht dat het zo was.
Dat bedoel ik, je,
ja.
Meende het, je zei het niet zomaar. Nee, jij gaf voor jou de waarheid weer.
Mm-hmm.
Moeder, er is geen probleem. Want ik ben me heel bewust van het eten, et cetera.
Ja.
Dus een ander vond van alles van je, terwijl jij zelf helemaal niks vond.
Mm-hmm.
Dat is oké.
Ja, precies, ja. En het gevaar bij mij was dat het wel echt heel snel ging. Dus... In hele korte tijd viel ik heel snel af, waardoor hoe meer je op een ondergewicht komt, hoe meer je hersenen ook niet meer rationeel kunnen denken en je glijdt dan gewoon heel snel af.
Maar nu heel praktisch, je stond af en toe op de weegschaal?
Ja.
Je keek in de spiegel?
Ja.
En wat zag je?
Als ik in de spiegel keek, zag ik gewoon een... normaal meisje. En als ik op de weegschaal stond, dan zag ik wel het getal naar beneden gaan, maar dan voelde dat als goed, als trots. Dus ik zag dat niet als een gevaar of als een probleem.
Interessant, hè?
Ja.
Kijk, als je achteraf, je weet dat je ziek was, hè? Nu achteraf, maar op het moment, terwijl je midden in die ziekte zat, was je helemaal niet ziek.
Nee.
En niets aan de hand.
Nee.
Bij iedereen was iets aan de hand, behalve bij jou.
Ja. Ja, en ik denk ook omdat... Ik had er zelf op dat moment ook geen last van.
Nee.
Ik vond het juist fijn. Dus het was geen last voor mij. Tot op het moment dat ik zeg maar... wel echt merkte dat ik ook echt geen... Ja, ik had gewoon echt geen plezier meer in eten. En ik vond het echt eng en spannend en mijn emoties. En dat ik ook angst kreeg om dood te gaan...
Oh, dat wel.
Dat heb ik, maar dat kreeg ik echt pas op, op het laatste stuk voor mijn opname. Want ik viel gewoon soms neer.
Nee, we gaan nu iets te snel, want je hebt meestal over opname.
Oh ja.
Maar dus dat komt dan ook wel. Maar in de ogen van je moeder, in ieder geval, en waarschijnlijk ook van je broer, die dan heel dichtbij waren, ging het niet goed met je.
Mm-hmm.
En toch besefte je op een gegeven moment dat je... Dat je angsten kreeg ook dus, angst om dood te gaan. Dus kennelijk kwam er toch niet bij je binnen van, wat gebeurt er met me?
Ja, op een gegeven moment kan ik me wel herinneren dat je een beetje op een punt komt dat je je er dus wel bewust van wordt. Van oké, dit is echt niet goed.
Dat wel.
Ja, maar je kan ook niet meer terug. Het voelde een beetje een soort van als het engeltje en het duveltje zo.
Ja.
Die dan constant tegen elkaar praten en aan het vechten. Duiveltje was zo sterk dat het engeltje nooit meer kon winnen.
Ja, we hebben het. Ik heb jou in de tijd een stukje daarbij begeleid. En dat heb je toen ook verteld aan mij hoe dat werkte. En dan mag je me corrigeren als ik het niet goed zeg. Dat je, als jullie gingen eten en dat je moeder opmerkingen maakte over het feit dat je zo weinig at en zo. En dus daar ook gesprekken over voerde. Jou probeerde te overtuigen dat je het niet goed deed. Terwijl jij denkt, ik doe het prima. Dat je achteraf zei, mijn moeder sprak tegen mij. En ik wist ook eigenlijk wel dat ik gewoon te weinig at. Maar dat het niet om mij ging, maar dat er een duivel in mij leefde, die bepaalde wat er gebeurde, en niet ik. En die werd nooit aangesproken.
Mm-hmm.
Jij werd aangesproken.
Ja, zo voelde dat voor mij. En dat was inderdaad vooral op het begin ook heel erg, dat dan inderdaad werd gezegd van, ja, maar je moet gewoon eten, en je moet eten, en Dat ik dan dacht, maar dat weet ik wel, maar het lukt me niet. En ik precies, kan het niet. En,
precies. Precies. Grappig, hè? Dat is wat je zegt is, ik wist ook wel dat ik moest, goed moest eten. Dat dat niet oké was. Maar het ging me helemaal niet om mij. Want ik bepaalde het namelijk niet.
Nee, ik had niet... op dat het grappige is, of ja, grappig... Op het begin heb je heel erg het gevoel dat je de controle hebt. En dat jij de baas bent over wat je eet en je gewicht. En over eigenlijk alles daaromheen. Maar er komt een punt. En eigenlijk heb je dat dan al. Jij hebt niet meer de controle. Nee. De controle ligt buiten jezelf. Ja. Het is echt...
Ja.
Ik bedoel, je kan niet meer kiezen omdat er is geen mogelijkheid. Er is geen keuze
is
meer
geen
voor
keuze
je gevoel.
Nee.
Het is gewoon nee.
Erger nog, de duivel in jou maakte de keus.
Ja.
Niet jij.
Precies.
Je had het overgenomen, dus je hebt het overgedragen aan een ander.
Ja.
Of nee, de ander heeft het van je afgepakt.
Ja.
En die is ermee aan de haal gegaan.
Mm-hmm.
En de duivel wil alleen maar slecht met je.
Ja.
Weet je achteraf, hè?
Ja,
die
zeker.
Wil niks goeds met je.
Nee.
Hoe uit het zich nog meer? Ik bedoel, wat, kijk, je bent een expert ben jij in eten, in de kwaliteit van eten, hè? En de voedingsstoffen in eten. Daar ben je een expert in, volgens mij. Hè? Klopt dat?
Ja, maar toen nog niet.
Toen nog niet.
Dat is nu meer gekomen, omdat ik... Maar goed, dat is voor een latere podcast, ja, kunnen we het daarover hebben. Maar, hoe heet het? Toen was het, jouw vraag op hoe uiten het nog meer veel bewegen. Ik gaf sowieso toen hockeytraining. Dus ik was eigenlijk al 4 dagen per week op de hockeyclub. En dus ik bewoog veel. Ik at weinig. Ik wilde heel erg controle over wat ik at. Dus op het moment dat we dan gingen eten, 's avonds of zo, wilde ik eigenlijk koken. Wilde ik de regie daarover hebben. En vervolgens zelf eigenlijk bijna niks eten.
Dat is niet zo, dus jouw moeder kookte en jullie aten dat. Zo werkte het niet.
Nee, op dat stadium kon ik dat niet meer.
Dus het was voor je moeder al heel ingewikkeld, hè?
Ja.
Dat ze daarin mee moest bewegen, want ze kon daar niet tegen bewegen.
Nee.
Dat ging dus niet.
En als ze dat probeerde tegen te bewegen, dan was het strijd.
Dat
kostte eigenlijk misschien nog wel meer energie dan het toe te laten. Dus,
ja.
Ja, dat was
en hoe reageerde je broer op zulke momenten?
Ja, die was in mijn herinnering wel vrij op de achtergrond. Maar kon dan op momenten dat hij dan zag dat ik dan niet at of zo, kon hij best wel ook wel even boos worden. Maar hij kon ook wel voor mij opkomen en weer boos worden op mama. Dus volgens mij zat hij altijd een beetje in een conflict ook wel met... Ja, wat gebeurt er eigenlijk en wat is dit? En hij begreep het ook niet en het is ook moeilijk te begrijpen. En hij is jonger dan ik. Dus. Oh. En hij was toen ook nog wel jong, dus...
Maar hij toonde hoe dan ook loyaliteit naar je.
Ja, ja. Ik denk dat loyaliteit naar mij en naar mama en ja, dat al best wel lastig voor
ja,
ons.
Dat is natuurlijk ook lastig, ja. Hè? Dat is een jongen, hè? Om dat allemaal te beoordelen.
Ja.
Er komt natuurlijk een moment dat het niet meer houdbaar is. Ik bedoel... Als je lijf niet meer voldoende voedingsstoffen krijgt, dan slaat je lijf naar mijn mening op tilt.
Ja.
En je kop ook waarschijnlijk.
Ja, klopt. Ja, ik moet zeggen, mama die zag dat dus al vrij snel na die vakantie dat het niet goed met mij ging. Maar wist niet goed wat dat was. Ja, toen heeft mama wel daarin echt wel, volgens mij vrij snel, wel wat onderzoek naar gedaan. En wat houdt het precies in? En toen zijn we naar de huisarts geweest. Nou, de huisarts zag toen ook al best wel snel eigenlijk dat het niet zo goed met mij ging. En had ook al wel vermoeden van anorexia. Dus toen zijn we eigenlijk doorgestuurd naar de GGZ. Alleen de wachttijden bij de GGZ, dus de geestelijke gezondheidszorg, is gewoon heel lang.
En wat is heel lang?
Ja, dat kan soms maanden zijn.
Dan zit je met je ziekte.
Precies. Dus we stonden nu bij meerdere organisaties stonden we aangemeld. Alleen het ging zo snel bergafwaarts met mij. Dat we gelukkig een hele goede huisarts hadden die daarin veel voor ons kon betekenen.
Heel fijn.
Ja. Toen zijn we toch eerder dan mogelijk bij een GGZ op afspraak kunt. Nou, daar werd dus uitgelegd ook wel van dat je en zowel ambulante begeleiding kan krijgen of dagbehandeling kan krijgen. Dus dagbehandeling is dat je 4 dagen per week of zo daar overdag naartoe gaat. En dan krijg je daar therapie voor me. Of dat je intern kan. Dus dan ga je echt een kliniek in. En die kliniek ga je eigenlijk vooral in als het zo dusdanig slecht met jou gaat. Dat je ook medisch onder controle moet.
Ja, maar ik heb daar toch een vraag over.
Ja.
Jij zegt, dat je in ieder geval afhankelijk zeker, dat je niet ziek voelde. Dat je gewoon deed wat je deed, dat je daar controle over had. Hè? Achteraf gesproken niet, maar toen dat gevoel. En ineens moest je naar een huisarts toe. En moest je naar een, et cetera, en eventueel naar een kliniek. En een soort therapie. Maar wat voelde je dan? Voelde je toen ook wel dat je ziek was? Dat het mis was met je? Liet het je aanleunen omdat anderen dat vonden?
Ik denk een beetje beide. Ik denk dat je dan weer een stukje zit met dat engeltje en het duiveltje. De ene keer was ik me er wel bewust van en erkende ik het ook. En zag ik ook in dat het niet goed met me ging. En andere momenten zag ik geen probleem, was er geen probleem en vond ik het eigenlijk allemaal onzin.
Met andere woorden, het probleem was de andere waren het probleem.
Precies.
Jij niet?
Nee, dus daar zat ik eigenlijk constant een beetje tussen.
Inderdaad, het brak ook bij je door van, ja, dit klopt niet.
Ja, op een gegeven moment had ik dan in ieder geval dat ik me dat wel ging beseffen. Alleen niet in de mate dat het daadwerkelijk was. Dus ik merkte wel dat het niet goed met me ging, maar niet dat het zo slecht met me ging.
Dat bedoel ik. Dat, iedereen vond het slechter met je gaan dan jij vond.
Ja, precies.
Interessant, ja. Maar goed, jullie liet je toch wel gevallen, want je bent naar de huisarts gegaan.
Ja. Ik had eigenlijk gewoon geen keus meer. Dus,
nee, je liet je gewoon maar meezeulen.
Ja, ik moest wel. En toen zijn wij dus naar de GGZ geweest. Nou ja, dus toen zijn we weer teruggekomen. En toen dacht ik nog dat ik gewoon naar de dagbehandeling kon gaan. Omdat ik vond dat het niet super slecht met me ging. Dus zou je aan dagbehandeling beginnen? Dan zou je gewoon normaal thuis zijn.
Maar wat zou zo'n dagbehandeling, wat houdt dat dan in?
Nou ja, je hebt dan een start. Dus de start van de dag en dan ga je daar naartoe en dan heb je daar met een groep mensen met ook een eetstoornis in allemaal verschillende fases binnen hun eigen proces ga je dan therapievormen volgen om zo tot herstel te komen. Dat is vrij intensief, maar je gaat wel 's ochtends kom je daar aan en 's middags, einde van de middag ga je naar huis.
Maar heb je dat gedaan of niet gedaan?
Uiteindelijk
niet. Hè? Maar dat is wat een dagbehandeling dan inhoudt, dat je dus daar elke dag naartoe gaat?
En volgens mij 4 dagen per week.
Oké, en dat je dan inderdaad in gesprekstherapie, et cetera, begeleid wordt. En betekent ook dat je daar dan te eten krijgt?
Ja, kijk, dat weet ik dus niet precies. En ik denk dat dat ook per dagbehandeling anders zal zijn, dus dat waar je je aanmeldt, dat het kan verschillen.
Ja.
Ik denk, je krijgt eigenlijk volgens mij altijd lunch, of je moet lunch meenemen zelf. Je eet daar in ieder geval wel natuurlijk. En ik weet dat vanuit toen was het ook heel erg dat je 6 eetmomenten op een dag hebt. Dus dan heb je ook sowieso 2 tussendoortjes in de ochtend.
Maar ik begrijp dat die keus niet zodanig gemaakt is. Waarom is die keus niet gemaakt voor dagbehandeling?
Nou ja, omdat het bij mij op dat moment zo slecht ging en ik medisch, ja, dat het eigenlijk zo slecht ging dat dagbehandeling gewoon voor mij te hoog gegrepen was. Dat ik was al verder weg dan dat. Dus toen alleen ruimte in de kliniek. Je hebt daar gewoon een beperkt aan bedden.
Ja.
Dus je moet wachten totdat je aan de beurt bent.
Ja. Vind je het goed dat we daar de volgende keer over praten?
Ja, zeker.
Want dan zitten we, want komen we op het punt van dat je inderdaad wordt opgenomen.
Mm-hmm.
En hoe dat verloop daarvan is geweest.
Ja.
Dan wil ik graag met jou de volgende keer over praten.
Dat is goed.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.